Het is 7:30, dus we zullen beginnen met het zingen van Psalm 139, het vierde en het vijfde vers. 139 vers 4 en 5. Samen eerst een zegen vragen. Heere, u brengt ons ook aan de avond van deze dag nog weer samen in deze kring. En we krijgen van u de gelegenheid om met elkaar nog weer te gaan overdenken wat u ons in uw woord hebt geopenbaard. Het is een voorrecht, Heere, dat we dat mogen doen. En dat er ook vanavond nog weer de gelegenheid voor is om met de dingen van uw woord en van uw koninkrijk ons bezig te houden. Er is immers niets in deze wereld wat van zoveel waarde en zoveel betekenis is als juist het woord van het eeuwige leven. Als Petrus voor de keus gesteld wordt, als er velen niet meer met u, o Heer Jezus, wandelden, ze zich van u afkeren en toen gij de vraag stelde, wilt gij die er ook niet weggaan? En toen heeft Petrus op die vraag het antwoord gegeven, Heere, tot wie zouden wij heen gaan? En hij gaf ook het motief. Want gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Heren, het onderzoek van die woorden van het eeuwige leven is meer waard dan vele andere dingen. En wij bidden van u of gij ons dat wilt doen verstaan en beleven. Dat we er ook iets in ons eigen leven van mogen kennen waarvan de dichter spreekt. Als hij zegt, ik zal in het onderzoek van uw bevelen waken. Of op een andere plaats waar hij getuigt. Dat degene die ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. Heren, wij bidden van u of gij ons daar ook vanavond iets van wil doen. Ervaren en gevoelen dat het inderdaad ook goed en nuttig en zegenrijk is om met elkaar uw woord te overdenken. Heilig uw woord aan ons hart. Het is geen kerkdienst, Het is ook niet de openlijke verkondiging van uw woord in een kerkdienst, maar niettemin, Heere, ook vanavond mogen de schriften opengaan. Ja, wij bidden van u dat ze inderdaad open mogen gaan, maar ook vanavond hebben we het nodig dat uw geest onze harten opent. Wilt u dat genadig doen? En wil ons bewaren voor de zonde en voor al het verkeerde dat er in ons leven is, dat ons aankleeft, dat aan onze daden en aan onze woorden en aan onze gedachten kleeft. Het zondige, het onreine. Heere, wil er ons voor bewaren, want het is er altijd weer, zelfs op ongedachte momenten is het er, dat boze, dat verkeerde. En zelfs in onze heilige verrichtingen, in de meest heilige werkzaamheden, bidden, Bijbel lezen. Heere, wij zijn altijd mensen die met een onreine geest en een onrein gemoed met die dingen bezig zijn. En daarom, we moeten bewaard worden, maar we moeten ook vergeving ontvangen. Ook over de dingen van het heiligdom, de ongerechtigheden van de heilige dingen, moet verzoening gedaan worden. Doe het uit genade. Wij bidden van u dat u het alles wel wilt maken, ook in dit uur. En wilt gij ons zo zegenen met uw gunst. We denken aan degenen die hier niet konden zijn. We denken ook aan degenen die met ons meeluisteren. Heere, betoon het in alle opzichten dat gij goed en genadig zijt. En dan willen we vanavond in bijzonder ook aan u opdragen onze broeder van Eiken, die vandaag zijn vrouw is verloren. Toch nog erg onverwacht. Heere, dat hadden ze gisteren ook nog niet gedacht. En toen ze nog bij haar op bezoek waren in het ziekenhuis. En zo snel kan het toch afgelopen zijn. En daarom, Heere, wij bidden van u dat gij hem en zijn kinderen gedenken wilt in uw gunst. En dat u hen sterken wilt in deze dagen. Dat u hen ondersteunen wilt in hun rouw en in hun droefheid. En dat u het ons allen op het hart wilt binden, Heere, hoe ernstig het leven is. En dat het zomaar afgesneden kan zijn. Dat er maar één schrede is tussen ons en de dood. Wil ons leren om haast te maken om onze levens wil en om u de Heere te zoeken, terwijl gij te vinden zijt. Denk aan ons in uw genade, om Jezus wil. Amen. De vorige keer, dat is 2 weken geleden, zijn we met elkaar begonnen met een studie, als ik het zo mag noemen, in het boek van de profeet Jona. En na een aantal inleidende opmerkingen die ik van mijn kant gemaakt heb, hebben we ons eigenlijk bezig gehouden met niet meer dan de eerste 2 versen van dat boek Jona, waarin we gezien hebben hoe de Heere aan Jona een opdracht gaf. Een opdracht gaf om naar Nineveh te gaan en daar in die grote stad, in die hoofdstad van het Rijk van Assyrië, het woord van God te prediken. Ja, er staat tegen hen te prediken. We hebben gezien dat die opdracht die God aan Jona gaf, eigenlijk bepaald wordt door 2 karaktertrekken. Daar spreekt Gods soevereiniteit in. God legt beslag door middel van deze opdracht op Jona. En Jona heeft te gehoorzamen. Hij gehoorzaamt niet, maar dat is een andere zaak. Maar hij moet gehoorzamen. God in zijn vrijmacht wil beschikken over deze mens. En de soevereiniteit van God blijkt ook daaruit dat de Heere ook in Nineveh zijn woord wil doen horen. En dat ook daar de boodschap gebracht moet worden. En dan spreekt deze opdracht die de Heere aan Jona geeft in de tweede plaats ook van Gods rechtvaardigheid. En dat komt met name uit in het feit dat Jona tegen Nineveh moet preken. Tegen de goddeloosheid van die stad. En dat de Heere aan de Ninevieten gaat laten weten dat hij wat hij op hen tegen heeft en dat hij vertorend is vanwege hun zonde en dat vanwege hun zonde ook het oordeel zal komen en de ongerechtigheid zal worden bezocht. We gaan vanavond verder en dan beginnen we dus bij vers 3. Maar Jona, dat is niet best dat het zo begint. Als er nou gestaan had, dus Jona maakte zich op, dan hadden we al van het begin van dat vers af begrepen dat Jona gehoorzaam zou zijn geweest. Maar het eerste woord waarmee vers 3 dus begint, dat geeft al te kennen dat er wil tegenover wil is komen te staan. God zei tegen Jona, maak u op, ga naar Nineveh. En de reactie van Jona is, maar Jona. En dan hoef je nog niet eens verder te lezen, want dan weet je bij het begin al dat het niet gaat zoals God wil. Jona stelt zijn wil tegenover de wil van de Heere. Jona, en dat blijkt uit dit vers, is niet gehoorzaam, maar hij is ongehoorzaam. En hier heb je een van de dingen die je zo vaak in de Bijbel tegenkomt. De Heere spreekt over zijn kinderen, de Heere spreekt over zijn volk in zijn woord, maar hij geeft een waarheidsgetrouw beeld van zijn kinderen. Het is een ongeretoucheerde foto, die is niet bijgewerkt. Die is zoals de werkelijkheid is. Gods kinderen worden in de schrift niet anders voorgesteld dan ze zijn. Ze worden niet mooier gekleurd en mooier getekend en gehoorzamer gemaakt dan de werkelijkheid en de eerlijkheid gebied te zeggen. Ze worden getekend in de schrift als mensen van vlees en bloed met een boos en een opstandig en een ongehoorzaam hart. Van Abraham wordt gezegd dat hij de vader der gelovigen is en van Abraham wordt ons verteld waarin zijn geloof gebleken is. Maar van Abraham wordt ook verteld hoe hij tot de leugen in zijn toevlucht genomen heeft. En van Petrus wordt ons de zwarte bladzijde van zijn verloochening vermeld. En van David wordt ons zijn zonde getekend. En van Noach wordt ons zijn dronkenschap getekend. En ook van Jona lezen wij eerlijk wat voor mens dat was. Het was een kind van God. Dat is boven alle twijfel verheven. Het was een man des geloofs. Dat hopen we nog wel te zien in volgende studies. Het was een man des gebeds. Denk aan het tweede hoofdstuk. Maar het was ook een man die in zichzelf niet anders is dan een arm, zondig mensenkind met een hart vol ongehoorzaamheid. En als God zegt, ga naar Nineveh, dan staat er maar Jona. De opdracht was duidelijk. Jona wist waar Nineveh lag. En anders had hij het wel te weten kunnen komen. Jona wist dat Nineveh in het oosten lag en dat hij dus naar het oosten toe moest. Maar Jona gaat naar het westen. Eerst naar de havenstad Joppe. En daar zoekt hij een schip dat hem nog verder wegbrengt uit het land Kanaan, uit het land van Israël, zo ver mogelijk weg. Naar, als het kan, Tarsis. Wat waarschijnlijk Spanje was. Zo ver mogelijk weg, aan het uiterste van de grote zee, de Middellandse Zee. Helemaal aan het andere eind. Dat was voor die dagen aan het eind van de wereld. Het staat heel typerend in vers 3. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis van het aangezicht des Heren. En hij kwam af te Jafo en vond een schip gaande naar Tarsis. En hij gaf de vracht daarvan en ging neder in hetzelfde om met hen te gaan naar Tarsis van het aangezicht des Heren. Twee keer. Dat heeft er bij Jona dus duidelijk achter gezeten. Dat was zijn motief. Hij wilde weg. Hij wilde weg uit zijn geboorteplaats. Hij wilde weg uit zijn geboorteland. Nee, waar wilde hij weg? Waarbij wilde hij weg? Hij wilde weg van het aangezicht van de Heere. Denkt Jona dan dat hij buiten het bereik van Gods ogen kan komen? Weet Jona dan niet dat de Heere, dat de ogen des Heren de ganse aarde doorlopen, weet hij dan niet van Gods alomtegenwoordigheid en van Gods alziendheid? Ik geloof dat Jona dat geweten heeft. Dat hij dat geweten heeft met zijn verstand en dat hij dat ook geweten heeft met zijn hart. Want toen God begon te werken in zijn leven en toen Gods geest in zijn leven kwam, toen heeft Jona ook iets gevoeld van die alwetendheid Gods, dat de Heren door hem heen keek. En dat de Heere ook de verborgen schuilhoeken van zijn hart kende. En dat de Heere ook de verborgen uitgangen van zijn hart wist. En van het verlangen in zijn ziel. Jona heeft het geweten dat God hem kent en dat God hem ziet. Of die in Jeruzalem is of in Gat Hefer of waar dan ook. Jona is bekend geweest met het leerstuk van Gods alomtegenwoordigheid. Wat bedoelt de tekst dan? Als er staat dat Jona wilde vluchten van het aangezicht des Heeren. Die uitdrukking, en ik geloof dat op grond van andere schriftplaatsen, onder andere 2 Koningen 13 vers 22 en 23, ik zal dat nu met u niet bespreken, want dat zou ons te ver voeren, maar onder andere op grond van die plaats die ik noemde, meen ik dat Jona, dat de uitdrukking hier bedoelt, Jona wil weg van die plaats waar de Heere in een bijzondere zin wilde wonen onder zijn volk. Hij wil weg uit het land waar God in een bijzondere zin zich openbaarde. Want als hij in Israël blijft, dan zal hij steeds weer aan dat woord van God herinnerd worden. Dan zal hij iedere keer weer de bewijzen van Gods aanwezigheid ondervinden. En dan zou zijn geweten maar verontrust worden. En keer op keer zou hij dan weer herinnerd worden aan het feit dat hij eigenlijk naar Nineveh moest. En daar wil hij niet heen. Maar hij wil er ook niet meer aan herinnerd worden. Hij wil zijn geweten, de stem van zijn geweten niet meer horen. En daarom hij moet zo ver mogelijk weg van die plaats waar de Heere spreekt en waar het woord van de Heere is en waar de Heere woont, te midden van zijn volk. En dan gaat Jona op de vlucht om alles wat aan de Heere herinnert zo mogelijk van zich af te schudden. En waar kan hij dan beter heen gaan dan naar een ver, vreemd, heidens land? En wat voor gezelschap kan hij dan beter zijn dan in het gezelschap van heidense zeelui die de God van Israël niet kennen, laat staan dienen? Daar kan hij God en zijn woord en de opdracht vergeten. Van het aangezicht des Heeren wil hij weg. Waarom? Is Jona bang om naar Nineveh te gaan? Is hij bang dat ze hem kwaad zullen doen in die stad van Israëls vijanden? In het hele boek van Jona is geen enkel bewijs te vinden dat deze man bang van karakter was. Helemaal niet, eerder het tegendeel. Dus dat kan de reden niet geweest zijn. Het was geen bangelijk mens. Waarom wil hij dan weg? Het antwoord vinden wij in hoofdstuk 4, tweede vers. Daar zit heel wat tussen, de tekst die we nu bespreken en het tweede vers van hoofdstuk 4, en daar gaat het nu niet om. Maar in hoofdstuk 4, vers 2 horen wij Jona zeggen: och heren, was dit mijn woord niet als ik nog in mijn land was? Daarom kwam ik het voor, vluchtende naar Tarsis, want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Hij wil weg van het aangezicht des Heren en hij weigert aan die opdracht die de Heren hem gegeven heeft te gehoorzamen, omdat hij het de mensen in Nineveh niet gunt dat God ook aan hen genade en barmhartigheid zou geven. Hij heeft het vermoeden. En daarom vlucht hij, daarom komt hij het voor, zegt hij toen hij nog in zijn land was. Hij heeft het sterke vermoeden dat God hem naar Nineveh stuurt, omdat de Heere van plan is daar een wonder van genade te werken. En hij gunt het die mensen in Nineveh niet. Hij gunt het die vijanden van Israël niet dat ze het woord van genade zullen horen. Tuurlijk, de Heere heeft wel tegen hem gezegd dat hij tegen Nineveh moet preken, maar Jona heeft uit zijn eigen ervaring wel geleerd, dat hebben we vorige keer overdacht toen we die profetie van 2 Koningen 14 erbij hadden, dat de Heere een God van genade en van langmoedigheid is en hij wil het tot geen prijs dat ze in Nineveh de God van Israël zo leren kennen. Er is dat enghartige in Jona, dat nationalistische, dat typisch Joodse dat in Israëls hart is ingewerkt en dat juist dan tot openbaring komt als ze zelf geestelijk op een zeer laag pijl staan. Dat heeft God zijn volk Israël niet geleerd. De Heer heeft zijn volk Israël geleerd en je vindt het bijvoorbeeld in de psalm, ik denk aan psalm 67, dat het heil ook voor de heidenen zal zijn en dat de volken zich tezamen zullen verblijden en zullen roemen in de Heer. Dat heeft Israël op zijn beste momenten geweten. Maar het is nooit tot zijn recht gekomen ten volle, juist ook vanwege die enghartige, die zelfzuchtige geest die je in Israël en hier in Jona tegenkomt, dat men het heil voor zichzelf wil houden. Dat is de reden dat Jona weigert aan het bevel van de Heere gehoor te geven en de opdracht van de Heere uit te voeren. En zo zien we de profeet Jona op de vlucht voor God. Zo zien we een kind des Heren op de vlucht voor God. Deze man heeft een twist met God. Hij is met God oneens. En u ziet dat iemand die een twist met God heeft en die in oneenigheid met de Heren leeft, op de vlucht is voor de Heren. Dat is duidelijk, dat wordt ons hier in de eerste plaats voor ogen gesteld. Rusteloos is Jona op de vlucht. U moet hem eens zien. Als die waarschijnlijk in Gat Hefer zijn geboorteplaats is, of daaromtrent, als die boodschap van de Heere komt, dan maakt Jona zich op. Dat is het enige waarin hij gehoorzaamt. Dat had de Heere gezegd, maak u op. En zover is Jona gehoorzaam, maar voor de rest is hij ongehoorzaam. Dan maakt hij zich op, dan maakt hij zich reisvaardig. Dan neemt hij allerlei dingen mee die hij voor de reis nodig heeft. Maar dan gaat hij naar de kust. En dan komt hij in Joppe, in Jafo. En daar informeert hij met alle ernst en met alle ijver of er niet een schip is dat hem verder weg kan brengen. Hij probeert weg te komen, hij probeert uit de buurt van de Heere te komen en hij probeert God te ontlopen. En dat is nou niet alleen met Jona het geval, dat is met elk mens het geval die een twist met God heeft. Die in zijn geweten wel weet wat het woord van de Heere van hem vraagt. Die in zijn geweten ook wel overtuigingen heeft dat de Heere hem tot gehoorzaamheid roept, tot bekering roept. Dat de Heere hem ertoe roept om met een bepaalde zonde te breken. Dat de Heere hem ertoe roept om een bepaalde plicht te verrichten. Maar die weigert aan die wil van de Heere te gehoorzamen. Daar is pressie op hem. Zijn geweten spreekt, haar geweten spreekt. Maar als we onze wil tegenover de wil van de Heere zetten, dan kun je niet anders dan vluchten. Dan vluchten. En telkens weer als dat woord van de Heere zijn stem gaat verheffen in ons geweten, en als dat woord van de Heere gaat spreken in onze consciëntie, telkens weer zoekt de mens toch aan die klem te ontkomen. Ik zou zeggen, ga dat in uw eigen leven na. Er zijn van die momenten dat je het woord van de Heere, de kracht ervan gevoelt. En dat je weet dat de Heere zo dit vraagt en dat verbiedt en ons daartoe roept. Maar je zoekt toch telkens weer afleiding. Je probeert je gedachten op wat anders te richten. Je zoekt verstrooiing. Als het woord van de Heere komt met zo'n klem op je geweten, zondags in de kerk, dan zoek je direct na de kerkdienst alweer afleiding door over andere dingen te spreken. Om telkens maar weer te vluchten. En aan die, en aan de gehoorzaamheid die de Heere vraagt te ontkomen. En zo is het niet alleen bij onbekeerde mensen, zo is het ook bij kinderen Gods. Jona was, dat zien we duidelijk in dit boek, Jona was geen onbekeerd mens. Maar Jona is, als we hem in onze tekst ontmoeten, zeker geen gelovige die op de hoogte van het geloof staat. Hij was een kind van God en toch zien we hem hier voor zijn God vluchten omdat hij het met de Heere oneens is. En zo kan het in het leven van Gods kinderen inderdaad nog zijn. Dat ze weten dat dit fout is en dat dat niet deugt en dat de Heere daar aanmerkingen op maakt en dat de Heere dit anders wil hebben. En dat ze toch proberen aan de klem van het woord te ontkomen. En dan moet u eens zien wat dat uitwerkt, want zo iemand heeft geen rust meer. Zo iemand heeft ook geen binnenkamer meer. Zo iemand heeft ook geen persoonlijke verborgen omgang met de Heere meer. Zo iemand kan de vormen nog wel intact houden. Dat kan Jona ook nog doen, voor de vorm bidden en voor de vorm een ogenblik van stilte en afzondering nemen, om zogenaamd met God te spreken. Maar er is geen levend contact. Dat is onmogelijk, iemand die voor de Heere op de vlucht is, iemand die aan de klem van het woord van de Heere zoekt te ontkomen, omdat hij het met de Heere oneens is, die heeft geen verborgen omgang met God. En misschien is het daarom wel dat ook in het leven van Gods kinderen, van verschillende van Gods kinderen, op het moment de binnenkamer vaak zo leeg is. Niet waar? Dat kan een van de oorzaken zijn, omdat we weten dat als wij voor Gods aangezicht verschijnen met een kloppend geweten, met een geweten dat ons verontrust, maar een geweten waarvan dat zegt dat we niet in de weg zijn en niet eerlijk zijn en niet gehoorzaam zijn, dat je dan voelt, zo kan ik God niet onder ogen komen. Maar je hebt de moed niet om het te veranderen en je hebt er eigenlijk in het diepst van je bestaan ook geen zin in om het te veranderen. En dan is er geen verborgen leven. En dat is een dodelijk gevaarlijke toestand. Tweede wat we hiervan leren is dat het ook gevaarlijk is om de wil van God af te leiden uit Gods voorzienigheid. De Heere had tegen Jona gezegd dat hij naar het... dat hij er niet naar moest. Naar het oosten. Jona gaat naar Joppe. En dan moet je weer zien hoe voorspoedig die is. In alle opzichten lijkt zijn weg gebaand te worden. Want hij komt in Joppe en op zijn informatie vindt hij een schip. En dat schip dat is reisvaardig, dat is klaar voor vertrek om helemaal naar Tarsus te gaan. Zo ver als dat Jona maar weg wil. Er is plaats voor hem op dat schip. Hij heeft voldoende geld bij zich om zijn passage te betalen. En het duurt niet lang of de winden zijn gunstig en de schipper geeft het bevel om de zeilen te hijsen en te varen. En Jona duurt niet lang of hij ziet de kust van Palestina in de horizon verdwijnen. Heeft de Heere zijn weg niet voorspoedig gemaakt? Dat schip er nou juist lag. Dat is ook een merkwaardige leiding van Gods voorzienigheid. En dat ze nu direct kunnen vertrekken. En dat er plaats voor Jona aan boord is. Heeft de Heere niet alles bijzonder wel gemaakt in zijn voorzienigheid? Mag Jona hier de hand van de Heere niet inzien? Heeft hij de hand van de Heere erin gezien? Wie zal het zeggen? Arglistig is het hart. En ik geloof dat hij de hand van de Heere erin gezien heeft. Want als we verder lezen in dit hoofdstuk, dan vindt u hem daar slapen. Zo slapen, dat hij te midden van die hevige storm nog niet eens wakker wordt. Ik geloof dat dat komt omdat Jona voor zichzelf de conclusie getrokken heeft. Wel, de Heere heeft mijn weg toch wel voorspoedig gemaakt. Misschien heeft hij in de arglistigheid van zijn hart nog wel zijn toevlucht genomen tot dingen waar wij onze toevlucht ook wel eens toe nemen. Zo in de zin, Heere, als het niet uit u is, breek het dan af. Hou me dan tegen, stop me dan op die weg. Maar er werd niks afgebroken. En Jona werd niet tegengehouden. Het ging allemaal naar wens. En het schip is nu de haven van Joppe al uit. En dus kan Jona gerust gaan slapen. En zie, hier lopen we nou groot gevaar om conclusies te trekken die gebaseerd zijn alleen maar op de leidingen van Gods voorzienigheid, zonder dat we in rekening brengen het woord van de Heere. Maar heeft de Heere dan iets te zeggen in de leidingen van zijn voorzienigheid? Zeker. Zeker, de Heere gebruikt vaak zijn besturingen en zijn leidingen om zijn volk in een bepaalde weg te brengen en in een bepaalde weg te houden. Maar wees goed op uw hoede. Dat doet de Heere nooit tegen zijn woord in. Er is een geopenbaard bevel aan Jona. En als Jona daarvan afwijkt, dan kan hij redeneren en zijn geweten geruststellen en rustig gaan slapen. En met de gedachte dat de Heere toch zijn weg voorspoedig gemaakt heeft, maar dan zal hij ondervinden dat de Heere hem weet tegen te houden en te stoppen. Het is dodelijk gevaarlijk om de wil des Heeren in ons leven te leren kennen en Gods leiding in ons leven af te lezen uit zijn voorzienigheid, terwijl we het woord buiten beschouwing laten en misschien nog wel dat woord opzettelijk uit ons leven wegbannen. Als er een geopenbaard woord van God is, dan brengen we onze ziel en ons leven en dat van onze naaste in groot gevaar als we daar niet naar handelen, maar misschien dan wel redeneren over dit of dat. En zo zijn er al wat geweest die nu de vruchten plukken van een ongehoorzaamheid aan het woord van de Heere dat uitdrukkelijk in de schrift staat. Hoeveel zijn er al niet geweest die tegen het bevel van de Heere getrouwd zijn met een ongelovige? En die hebben geredeneerd, ja, maar het was toch niet toevallig dat ik die of die ontmoette. En het is ook niet toevallig dat de Heere mij liefde voor hem of voor haar in mijn hart gegeven heeft. Dat is toch allemaal Gods voorziening. Niets mee te maken, want de Heere heeft een uitdrukkelijk bevel gegeven. En de ongehoorzaamheid is velen al zeer zwaar opgebroken. Ook in dat opzicht kan de Heere uitzonderingen maken. Maar de regel is dat wie tegen het bevel van de Heere ingaat, die komt tot ontdekking dat dat maar niet lichtvaardig gebeuren kan. En velen zijn zo ook al met zichzelf en met hun gehele gezin en hun nageslacht verkeerd terechtgekomen. Toen ze alleen maar gingen rekenen met wat voor het aardse leven belangrijk is. En toen ze die positie konden krijgen en toen ze die loonsverhoging of die betere betrekking konden krijgen, toen hebben ze daarmee gerekend en niet gerekend met geestelijke belangen en andere dingen. En het uitdrukkelijk bevel van de Heere naast zich neergelegd en geredeneerd met de voorzienigheid van de Heere enzovoort. En de Heere heeft het toch allemaal zo geleid en het wordt je in de schoot geworpen enzovoort. Als David zo geredeneerd had, vanuit de leidingen met Gods voorzienigheid, dan had hij Saul gedood in de spelonk. Want de Heere had hem in zijn hand gegeven, zo zeggen zijn knechten, en David kon zeggen, ja, dat is waar. Maar David heeft in eerbied voor het woord des Heeren aan het woord des Heeren gedacht. En hij heeft al die zogenaamde leidingen van Gods voorzienigheid maar niet eens geprobeerd te begrijpen. Is Jona een vreemde? Zijn er ook mensen die vandaag voor de Heere op de vlucht zijn? Dan is er vandaag door het evangelie van de Heere Jezus nog de mogelijkheid voor vluchtende Jona's om terug te keren. De meer dan Jona had er nog veel wondervolle opdracht. Hij moest in deze wereld inkomen en hij moest de schuld der mensen op zich nemen. Hij moest de vloek Gods gaan dragen. Hij moest worden een worm en geen man. En hij heeft nooit in ongehoorzaamheid zich van dat woord en de wil van zijn vader afgekeerd. Zonder tegenspreken is hij gehoorzaam geworden. Niet alleen om naar het Nineveh van deze wereld te gaan en tegen haar te preken. Maar hij is zonder tegenspreken gehoorzaam geworden tot aan de dood des kruises. Niet mijn wil. En van hem staat nooit geschreven als God hem een bevel geeft. Maar Jezus. Nee, hij is altijd gewillig geweest om de wil van zijn vader te gehoorzamen. En vanuit de gehoorzaamheid van deze meerdere Jona is er voor wegvluchtende Jona's en voor de zonde van ongehoorzaamheid door wegvluchtende Jona's bedreven toch nog vergeving. En in hem is kracht om met de zonde van ongehoorzaamheid te breken. Maar de Heere. U ziet het is hetzelfde woord in het begin van vers 3 en hetzelfde en in het begin van vers 4. Maar Jona, maar de Heere. Vers 3 is vol van de activiteit van Jona. Hij vlucht, hij betaalt de prijs voor de passage, hij gaat aan boord, hij gaat bij de Heere en voor het aangezicht van het aangezicht des Heeren weg. En dan de Heere. Dan de Heere. In het vierde vers en vervolgens daar lezen wij van wat de Heere gaat doen. En wat gaat de Heere dan doen? Wel, laat ik het eerst in het algemeen zeggen. En dan neem ik niet alleen vers 4, maar dan neem ik eigenlijk het hele vervolg erbij. De Heere gaat Jona terugbrengen. We hebben gezien een knecht van de Heere die wegloopt, die wegvlucht, die bij de Heere vandaan wil, die zijn dood en zijn verderf tegemoet gaat. En die wel schijnt onbereikbaar te zijn voor een woord van de Heere. Alsof die totaal verhard is in zijn weerbarstigheid en ongehoorzaamheid. En Jona zou ook nooit teruggekomen zijn. Maar de Heere gaat aan het werk om Jona terug te brengen. En dat doet de Heere, daar begint de Heere mee in vers 4 van hoofdstuk 1. En dan gaat de Heere mee verder in het 17e vers van hoofdstuk 1. Iedere keer lezen we weer wat de Heere doet, vers 4. Maar de Heere wierp een grote wind op de zee. En de Heere beschikte een grote vis. Vers 10 van hoofdstuk 2. De Heere sprak tot de vis. Vers 1 van hoofdstuk 3. En het woord des Heere geschiedde ten andere malen tot Jona zeggende. Nu gaat de Heere aan het werk. Om dat te doen wat Jona nooit zou hebben gedaan. Hij gaat namelijk zijn weglopende knecht en zijn ongehoorzame kind terugbrengen. terugbrengen in het pad van de gehoorzaamheid. En dat is een lange weg. En daar heeft de Heere veel werk aan. En daar moet de Heere een vis voor gebruiken. En daar moet de Heere een storm voor gebruiken. En daar moet de Heere het werpen van het lot door de zeeleden door gebruiken. En daar heeft de Heere nog veel meer dingen voor nodig. Maar hij heeft in zijn voornemen om die ongehoorzame Jona weer terug te brengen in het pad van de gehoorzaamheid. Nu gaan zijn voeten in de richting van Tarsis. Maar de Heere wil zijn voeten weer richten op het pad van de gehoorzaamheid, zodat hij straks toch naar Gods soevereine wil in de straten van Nineveh zal lopen om daar de boodschap van de Heere te brengen. En vergeet u niet, en dat is een andere zaak die hier duidelijk in naar voren komt en die we ook tot onze lering mogen doorgeven, de Heere neemt het initiatief. Hij doet het van begin tot het eind. Hij begint met die storm en daarna de loten en daarna de vis. En dan spreekt hij tot de vis en dan spreekt hij tot Jona. De Heere doet het allemaal, maar telkens weer is de Heere degene die een begin maakt. Hij neemt het initiatief. Waarom? Omdat als hij dat niet doet, Jona niet terugkeert. En als hij niet begint met een mens, of die nou Jona heet of weet ik wat. Als hij niet begint, dan zal er geen mens terugkeren. En als hij niet steeds weer opnieuw dezelfde is, in zijn opzoekende liefde, in zijn trouw. Als hij niet telkens opnieuw werkt, dan komt er van al Gods kinderen nog nooit iemand behouden aan land. Dan zullen ze in hun ongehoorzaamheid zich uitleven en naar de boosheid van hun bestaan zich van God vervreemden en van God losmaken. Maar de Heere, en dat is maar niet alleen een tegenstelling tot het derde vers. Natuurlijk, zo kun je het ook lezen. Maar Jona, maar de Heere, wil tegenover wil. Maar er zit hier meer achter. Als vers 4 begint met maar de Heere, dan moeten wij oog krijgen voor dat onveranderlijke van Gods raad. God heeft van eeuwigheid deze Jona gekend. En hij heeft hem van eeuwigheid lief gehad. En hij heeft hem ook bestemd en verordineerd tot dat ambt opdat hij zijn knecht zou zijn. En daarom, vanwege dat onveranderlijke raadsbesluit en vanwege die trouw die de Heere nooit verloochenen zal, ook al verloochent Jona zijn Heere en ook al is Jona ongehoorzaam, vanwege die trouw van God moet er nu komen in het boek van Jona, maar de Heer, hij kan hem op die weg niet laten voortgaan. En dat heeft Jona op dat moment nog helemaal niet begrepen. Hij heeft er aanvankelijk ook helemaal geen erg in gehad. Als we hem hier aantreffen, dan ligt hij te slapen in het schip. Maar dan is de Heere van eeuwigheid met hem bewogen geweest. En dan heeft de Heere eeuwige gedachten des vredes over hem gedacht. En als Jona daar in zijn ongehoorzaamheid met zijn weerbarstige hart precies de andere kant uitgaat, dan is het nog waar dat God met innerlijke ontferming over dit kind van hem bewogen is. En daarom maar de Heere. En dan gaat de Heere hem terugbrengen. Hoe? Ik zei het al, dat is een lange weg. En dat is een moeilijke weg. En dat is een weg waarin Jona eraan moet. Dan begint de Heere met een storm. En niet zomaar een gewone storm, maar een bijzondere storm. Kijk maar in vers 11 en in vers 13... Voort zeiden zij tot hem, wat zullen we doen opdat de zee stil worden van ons? Want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger. En in vers 13 ook nog een keer, de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger tegen hen. Zoiets hebben ze nog nooit meegemaakt. Van deze zeelui staat beschreven dat ze bevreesd te worden. Ze waren toch echt wel wat gewend. Waar komt die storm vandaan? Toeval? Nee, maar de Heere wierp een grote wind op de zee. De manier waarop het gezegd wordt is zo beeldend. De Heere neemt uit zijn schatkameren de wind en hij werpt die met alle geweld op de zee waar dat schip waar Jona op is naar Tarsis vaart. Dat is geen lot, dat is geen speling van de natuur, dat is geen samenspannen van allerlei krachten, klimatologisch, van hoge drukgebieden en lage drukgebieden, dat zal er allemaal wel bij geweest zijn. Maar de Heere wierp die wind op de zee. Natuurverschijnselen zijn ook zijn werk. Hij spreekt en het is er. Er geschiet niets bij geval.
En die storm. Die storm die is dit keer uitgestuurd. En dat zou met een andere storm ook zo kunnen wezen. Of met een regenbui. Of met andere natuurverschijnselen. Die storm is uitgezonden met een speciaal doel. De Heere heeft er een doel mee. Het eerste doel is Jona arresteren. Het tweede doel is die zeelui bekeren. Daar gaat het een andere keer dan wel over. Het eerste is Jona tegenhouden. Door middel van de storm moet Jona tot stilstand komen. Die storm moet Jona en dat hele schip beletten om verder te varen in de richting van Tarsis. God heeft Jona een tijd lang laten gaan. Maar er komt een tijd dat de Heere Jona niet langer laat gaan. Er komt een tijd dat de Heere het niet langer laat passeren. De mens kan menen dat God hem zijn zin geeft. De mens kan menen als het lang goed gaat op het pad van de ongehoorzaamheid, dat de Heere de zonde straffeloos laat, ongestraft laat. En dat we straffeloos de Heere kunnen ongehoorzaam zijn. Maar er komt een tijd dat de Heere ons de vlucht gaat beletten. Er komt een tijd dat er een storm komt. Of een ziekte. Of een virus, of een ramp, wat het maar ook zijn mag, want alles staat tot de beschikking van de Allerhoogste. Maar het dient ertoe om ons de vlucht te beletten en ons tot stilstand te brengen, om de mens die op de vlucht is voor God te arresteren. Alleen moeten we het wel zien, dat als Jona, als deze storm Jona ontmoet, dan is daar tegelijk een ander element in. Want zijn leven is in gevaar. Maar het zijne niet alleen. Het leven van die zeelui aan boord van dat schip is ook in gevaar. Jona, en dat is een andere les die je leert. Jona, door zijn ongehoorzaamheid, brengt als het erop aankomt ook het leven van anderen in gevaar. Nou, je zegt dat is onbillijk. Daar kunnen die mensen toch niks aan doen. Die weten helemaal van Jona's achtergrond niets af. En die weten ook van Jona niet dat hij op de vlucht is voor de Heere. Die mensen zijn op zichzelf genomen ook zondaars. Dat laat deze geschiedenis ook duidelijk zien. Ze zijn afgodendienaars. En ze dienen, ze roepen hun goden aan. Omdat die goden hen uit de nood zouden redden. Die mensen hebben ook Gods oordeel en Gods gramschap verdiend. Maar waar het om gaat is dit. Dat wat u of ik doen. Dat zijn consequenties kan hebben voor anderen. Dat vrucht kan dragen in het leven van anderen. En dat ernstige gevolgen kan hebben ook. Laten we dat goed bedenken en laten we dat leren uit deze geschiedenis van deze vluchtende profeet. Wat hij doet, kan de dood worden van al die zeelui. Wat wij doen, kan de eeuwige rampzaligheid met zich meebrengen voor onze omgeving. Wat ouders doen, kan consequenties tot in de eeuwigheid hebben voor hun kinderen. Onze zonden kunnen ons storm ontketenen waar het hele gezin onder lijdt. Zo was het hier, zo was het bij Israël in de dagen van Jozua. Om één Achan was het hele volk de gunst van de Heere kwijt. En het kan zelfs door een kind des Heeren veroorzaakt worden. Door een Jona, zoals hier. Die er de oorzaak van kan worden dat het verderf ook op anderen komt. Zijn hier Jona's? Zijn hier Jona's die voor de Heere wegvluchten? Bedenk wat voor gevolgen het kan hebben als de Heere een storm op de zee gaat werpen. Voor uzelf en voor anderen. Laat u arresteren. Laat u terecht brengen. En dan is er nog de reactie van de zeelui, waar vers 5 over spreekt. Toen vreesden de zeelieden en ze riepen een iegelijk tot zijn God en wierpen de vaten die in het schip waren in de zee om het van hetzelfde te verlichten. Die zeelui zijn bevreesd. En ik zei al, ze zijn bevreesd, terwijl ze toch wel wat gewend waren. Ze hebben heus wel wat meegemaakt. Maar nu, wat ze nu meemaken, dat is zo geweldig en zo indrukwekkend. En daar zijn ze zo door bepaald bij hun eigen nietigheid en kleinheid. En ze staan zo versteld van de majesteit die tot openbaring komt in die geweldige storm en in dat beuken van de golven tegen het schip. Ze zijn zo bevreesd geworden, want ze hebben de dood voor ogen. En in hun heidens bijgeloof schrijven ze die storm toe aan de macht van de goden die ze dienen. En ze gaan op de knieën voor hun goden. En ze bidden dat hun goden alstublieft weer in gunst op hen willen neerzien. Ze beseffen dat die bovennatuurlijke krachten niet zomaar aan het niets ontleend zijn. Maar die komen van de godenwereld. Ze staan voor de dood. En in een doodsangst vrezen ze. En vanzelfsprekend, dan gaan ze ook alles doen om hun lichaam, om hun lijf te redden. En ze gooien de waren die ze aan boord hebben in de zee, overboord. Dat waar ze handel mee willen drijven, waar ze winst mee willen maken, is op het ogenblik van hun zielennood en van de vrees die hen vervuld heeft, niets meer waard. Ook toen ze uitvoeren uit Joppe, toen hebben ze al waarschijnlijk berekend wat ze aan deze tocht zouden kunnen verdienen en wat ze daaraan konden overhouden. En ze hebben becijferingen gemaakt en ze hebben gezegd, als het allemaal goed gaat, dan komen wij zo en zo verrijkt terug. Toen hadden die waren die ze aan boord hadden waarde voor hen, grote waarde. Dat was hun bezit, dat was hun rijkdom. Daar zouden ze winst mee maken. Maar nu het leven gevaar loopt, nu de dood hen in de ogen kijkt, nu is al datgene waar ze voor leven en waar ze voor werken en waar ze overuren voor maken, niets meer waard. En ze doen er afstand van en ze werpen het in de zee. Want op die manier hopen ze het schip lichter te kunnen maken, zodat het niet zal ondergaan in deze geweldige storm. Als de dood aanklopt bij de mens, dan gaat de mens alles geven voor zijn leven. Als de dood bij ons aanklopt, als de dood of het woord waarin de dood wordt aangekondigd, het woord van God ons gaat aanspreken, en als de werkelijkheid ons voor de aandacht geplaatst wordt, gaat de mens dan niet vrezen? Als er indrukken van dood en eeuwigheid komen, gaat de mens dan niet vrezen? Heeft hij dan nog rust? Kan hij dan nog heel genoegelijk opgaan in de dingen van dit leven? In de waren die hij aan boord heeft, in zijn handel, in zijn huisgezin, in zijn bedrijf, in zijn dagelijkse bezigheden? Hebben die dingen dan nog net zoveel waarde als voor die tijd, voordat die indrukken van dood en eeuwigheid tot ons kwamen? Nee, dan wordt het anders. Dan is de rust ons opgezegd. En dan kunnen we ons leven niet meer zo gemakkelijk doorbrengen in ijdelheid en in leegheid. Dan gaan we de noodzaak gevoelen dat we gered moeten worden. Dan gaan we roepen en goden zij dank hoeven wij niet tot afgoden te roepen zoals deze polytheïsten. Maar dan gaan we roepen tot de God die leeft. De dingen die dan geen waarde meer hebben, die geven we eraan. Niet om ze altijd te verwaarlozen, want de Heere trekt de dingen wel weer recht. Maar voor dat ogenblik hebben die dingen de waarde niet, dan wordt het beseft en beleefd en dan wordt het ook praktijk. Zoek eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Laten we het voorlopig hierbij laten en dan een volgende keer bij leven en welzijn met de slapende Jona verder gaan. Nog zingen samen. Wel laten we weer 139 nemen en dan het volgende vers, dat is dan het zesde.
Thank you.
zullen we nu eerst even een koffiepauze houden. Zullen we weer beginnen? Ik had het net met een paar dames over mevrouw Van Eiken en toen is mij gevraagd om mee te delen dat gelegenheid tot condoleren wordt gegeven in de Samaritaan aanstaande donderdagavond, maar ik weet geen tijd. Dus dat is voor degene die het betreft, omdat er natuurlijk geen eilandennieuws verschijnt voor een vrijdag, want vrijdagmiddag is de begrafenis. Zullen we gaan zingen 135, het derde vers. God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goon. Besproken hebben, niet alleen vragen over de uitleg van de Bijbel, maar ook voor over allerlei praktische dingen die daarmee in verband staan, zoals we er ook een paar hebben gezien, dan is daar nu de gelegenheid voor. Wie zal de eerste zijn? De bakker. Ja, dat is een vraag die bij deze geschiedenis op kan komen. En ik geloof dat er heus wel mensen geweest zijn die op grond van dit boek Jona en misschien van andere gedeelten uit de schrift die conclusie wel getrokken hebben. Als je in de schrift leest over de zonde van Gods kinderen en hoe de Heere dan toch de kromme wegen nog weer recht maakt en hoe de Heere dan toch nog weer herstel geeft, dan zou je daar inderdaad, als je kwaad wil, laat ik dat erbij zeggen, als je kwaad wil, de conclusie kunnen trekken, nou dan komt het altijd nog wel goed, en dan komt het ook niet zo krap hoe een mens leeft. Laten we dan de zonde maar doen, opdat de genade des te meerder worden. Nou, daar heb ik het gelijk al aangeduid, want zo was het in Paulus' dagen, althans, daar werd Paulus van beschuldigd. Dat weet u, dat is het kwaad van het antinomianisme. Eigenlijk is die vraag natuurlijk niet nieuw, want iets dergelijks, dat kun je ook in de catechismus vinden, maakt deze leer geen zorgeloze en goddeloze mensen. De leer van de rechtvaardiging door het geloof, zonder de werken der wet, en dat zie je in Jona dus ook geïllustreerd, zonder de werken der gehoorzaamheid wordt Jona toch behouden. Nou, dat is dan een leer waarvan je zegt, die lijkt toch wel in de hand te werken dat de mensen goddeloos en zorgeloos worden. Nou, de catechisme zegt natuurlijk ronduit nee. Die leer maakt geen zorgeloze en goddeloze mensen. Dat hoeft ook helemaal niet meer, want de mens is al goddeloos en zorgeloos. Die hoeft het niet meer gemaakt te worden. Ten aanzien van die vraag wat Jona betreft, is dat inderdaad zo? Nou, ik geloof, je moet de twee dingen natuurlijk wel duidelijk uit elkaar houden. Het is alleen maar Gods onbegrijpelijke ontferming en gadeloze barmhartigheid dat Jona toch nog terechtkomt. Want als de Heer hem gegeven had wat hij waard was, dan was het zo niet afgelopen. Tweede wat we moeten bedenken is dat Jona wel behouden wordt, maar als door vuur. Ja, of in dit geval door het water heen. En er moet een vis aan te pas komen en een storm en alles meer. En dat is voor Jona een weg geweest van omkomen. Hij ging de dood in. Wat kon hij anders verwachten? Hij moest zichzelf offeren. Hij moest zichzelf in de dood geven. Hij moest onder het oordeel buigen. Ja, je kan wel zeggen, dan komt het toch nog terecht. Jawel, het komt nog terecht. Dat is Gods goedertierenheid. Maar aan Jona's kant is het omkomen. En dat de Heer hem dan toch nog opvangt. Dat is het wonder waar Jona nu nog de Heer voor dankt en erkent. Maar ik geloof dat wij duidelijk in de schriften twee dingen gepresenteerd krijgen. Namelijk dat de Heere zijn volk bewaart, maar aan de andere kant dat dat volk de roeping heeft om te volharden tot het einde, in de weg der gehoorzaamheid. Die vraag die u stelt is eigenlijk een vraag naar de volharding der heiligen. Nou, de term volharding der heiligen legt de nadruk op wat van die heiligen gevraagd wordt, volharden. Je kan natuurlijk ook spreken van het bewaard worden van de heiligen, en dan ligt de nadruk op wat God doet. Daar legt het boek Jona de nadruk op. De Heere bewaart zijn volk. Maar de andere kant vindt u ook duidelijk. Dan moet u eens kijken in Hebreeën 3. In Hebreeën 3. Dan zou je zeggen, laat ik dat eens lezen, vers 12 en tot 14. Zie toe, broeders, dat niet de enige tijd in iemand van u zij een boos, ongelovig hart om af te wijken van de levende God. En u ziet Jona voor u. Zie toe, broeders, dat er geen Jona in uw midden zij. Maar vermaant elkander te allen dagen, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard worden door de verleiding der zonde. Want wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vast behouden. Dus dat is de roeping die de Heere voor zijn kinderen neerlegt, dat ze de vaste grond tot het einde toe vasthouden. Dat is de roeping, dat is de verantwoordelijkheid. En als je daarna naar kijkt, natuurlijk heeft geen enkel mens dan gelegenheid van de Heere ontvangen om te zeggen, ja, nou ja, dat komt toch altijd nog wel goed, we hebben een vrijbrief om te zondigen, want Jona kwam ook nog behouden naar land. En Simson werd ook nog behouden. En Lot werd ook nog uit Sodom geleid. Nee, de roeping is, wij moeten de vaste grond tot het einde toe vastbehouden. Niet waar? En zo ligt er inderdaad aan de ene kant nadruk op wat de Heere doet voor zijn volk. Hij zal ze nooit begeven en nooit verlaten en hij zal ze zelfs op hun dwaalwegen nog achterna wandelen. En hij zal ze nog opzoeken en hij zal ze nog terugbrengen. Dat is zijn trouw en zijn eeuwige ontferming. Aan de andere kant, het is hun roeping en hun dure plicht om te wandelen waardiglijk het evangelie waarmee ze geroepen zijn. Dus ik zou zeggen, nee. Jona staat niet in de schrift om ons maar de gelegenheid te geven om te zondigen. Jona, dat boek Jona staat in de schrift om ons te laten zien in de eerste plaats hoe ver het met een kind van God kan gaan. En dat er dan niemand die in de weg van Jona gegaan is hoeft te wanhopen, want God kan hem nog terugbrengen. En Jona staat in de tweede plaats in de schriften. Misschien is dat wel de eerste reden om ons te laten zien hoe genadig God is voor Nineveh en ook voor zo'n man als Jona. Ja, maar niet om hem na te volgen. Nog een vraag? Jazeker.
U hebt het erover gehad dat als we van de Heer weggaan, komt de Heer ons tegen.
Ja. Ja. Ja.
Is er dan ook niet gevaar in dat je zelf of men gaat denken, mensen die het moeilijk hebben, ziekte, tegenslag, ongeluk, dat God hen tegen is en dat mensen daar zo vlak in zijn bezig zijn, ook dat wel goed is?
Ja.
Want als er dus in Lucas staat, dat er ook dat hier in Jezus ook zegt dat degene
juist. Ja, nou is het natuurlijk erg moeilijk om algemene conclusies te trekken. En ik geloof dat daar ook heel wat fouten mee gemaakt zijn. Je kunt natuurlijk, dat vind je in de Bijbel ook, dat men uit een bepaalde tegenspoed concludeert tot een bepaalde zonde. Denk maar aan wat de discipelen zeggen in de geschiedenis van de blind geborene heren. Wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders? Je kunt dus zo zonder meer niet altijd het verband leggen, want dan kun je wel eens hard en wreed worden in je oordeel. Dan kom je op het gestoelte te zitten van de vrienden van Job, die dat ook zo precies wisten. Job die had, dat kon niet anders, de Heere die doet geen onrecht. En als er nou zo'n groot leed komt in het leven van Job, als de stormen nou zo waaien, dat het huis van Job, waar al zijn kinderen in zitten, tegen de vlakte gaat. En als de Sabeërs komen om zijn kamelen te roven enzovoort. En als Job dan ook zijn gezondheid nog kwijt is en zijn vrouw tegen heeft, dat kan niet anders. Dan moet Job iets geweldigs gedaan hebben. Iets gruwelijks in de ogen des Heeren. En dat komt de Heere bezoeken. Nou, je kunt dus niet altijd die conclusie zo in het algemeen trekken. En dan met de vinger naar iemand wijzen. Ik geloof ook niet dat dat de bedoeling is. Je moet natuurlijk deze dingen niet op een ander betrekken. Maar als ik dat zeg, dat de Heere weglopende kinderen tegenkomt om hen te arresteren, dan is het met de bedoeling dat wij naar onszelf kijken. Dat is het eerste wat ik zou willen zeggen. Wij moeten de toepassing voor onszelf zien te maken. En dan is het nooit verkeerd om, als er tegenspoeden en tegenslagen komen, de vraag te stellen, waar heeft de Heere dat voor gedaan? Ik zeg het expres niet zo, waarom doet de Heere dat? Want die vraag die ligt ons wel, die komt ons vanzelf al naar de lippen toe. Hè? Waarom? En dan voelen we ons verongelijkt. Maar ik bedoel de vraag op een heel andere zin. Wat bedoelt de Heere ermee? Is er iets in mijn leven wat de Heere bezoekt? En ik geloof dat dat nuttig en vruchtbaar is. Hoewel ik me realiseer dat die vraag kan ook tot een gevoel van moedeloosheid brengen. Maar het is toch juist, het is toch Bijbels. Job zegt dat ook tegen de Heere. Job weet niet wat er aan de hand is. Job weet alleen wat hij ondervindt. En de pijn die hij in zijn lichaam heeft. En de smart die hij heeft vanwege het verlies en van het niet begrepen worden. En ook dat de Heere in tegenheden met hem wandelt. En dan zegt hij, toon mij waarom gij met mij twist. Hij ondervindt dat de Heere met hem twist. Hij weet de reden niet. Hij weet de bedoeling niet. Maar hij vraagt aan de Heere of de Heere hem dat ook wil leren. En in die zin geloof ik dat het nuttig is en nodig dat als de Heere op welke manier dan ook in tegenheden met iemand handelt, en dat hij of zij tot de Heere gaat met de vraag, Heere, toon mij waarom gij met mij twist. Maar dan kon het wel eens wezen, Job, bij Job niet, maar dan kan het wel eens wezen bij Jona en bij Abraham en bij Lot en bij zoveel anderen, dat je het antwoord eigenlijk al wel weet. En dan hoef je dus niet meer naar een ander te kijken bij wie het allemaal voorspoedig verloopt enzovoort. Maar dan moet je dus bij jezelf kijken, ja, is het daar niet om? Heeft de Heer me toen niet een duidelijke opdracht gegeven? Is er toen niet een duidelijk woord van hem, een gebod van hem gekomen? He? Moest ik toen niet, om het nou met de woorden van de bergrede te zeggen, moest ik toen niet die rechterhand afhakken? Of dat rechteroog uitplukken? Moest ik toen niet duidelijk breken met die zonde? Verlaat de paden der slechtigheid. En als je het niet doet, dan weet je in je geweten wel, hè, waar de zaak verkeerd is. En dan geeft de Heere eigenlijk via het geweten al een antwoord van waarom hij met de zijne twist. Een andere zaak is, en daarom moeten wij in dat opzicht natuurlijk voorzichtig zijn, en ik zou niet graag zo over een ander praten. Je kunt alleen maar zo over jezelf spreken in het persoonlijke gesprek, in het persoonlijke gebed met de Heere. Over een ander spreken in deze dingen, ja, dan loop je groot gevaar dat je op de troon gaat zitten en mee gaat veroordelen. Want zie je wel, hè? Maar dat is een kwaad waar de Heere zijn discipelen voor waarschuwt en wat ons in de vrienden van Job getekend wordt als iets waarvoor we ons wachten moeten. Ik geloof dus dat je, de storm, als je het zo wilt noemen, de storm in je leven die door de Heere gestuurd is om je voor het eerst of bij vernieuwing te arresteren, dat je die storm moet leren lezen en leren verstaan in het licht van Gods woord. Dat zou mijn antwoord zijn op deze vraag. Ja. Nog meer vragen? Er is nog tijd genoeg. Als u een vraag stelt, dan zal ik een antwoord proberen te geven.
Nou ja, ik had nog een vraag over.
Ja, gaat uw gang.
Ik had eigenlijk dit wel doen. Maar ja, daar ook weer. De zaterdag en maandag vraagt dat daar ik van.
Goed.
Waarom is Jona met zijn leven en zijn geschiedenis geplaatst in de rij van de appel van de profeten en niet in de geschiedenis geroepen? Onder andere in Koningen voor Koningman Elia, dat was ook profeet. Elia was ook profeet en is niet gezet als de profeet.
Ja. Ja, nou helemaal zeker weet ik het niet, maar ik heb een vermoeden. Althans, ik waag een veronderstelling. Het is natuurlijk waar, dat valt iedereen op die de profeten leest. En vooral de kleine profeten, die ziet daar Hosea, Joël, Amos, Obadja, Micha. Allemaal boeken van dezelfde soort, met aankondigingen, met profetieën. Het woord des Heren kwam tot mij, enzovoort, enzovoort, de visioenen. En dan in één keer heb je een boek van een profeet. Ja, tussen de profeten staat het in. Wat heel anders van aard is, dit is een boek met geschiedenis. Er staat een stuk, een psalm in, zou je kunnen zeggen, tweede hoofdstuk. Maar voor de rest is het geschiedenis van wat er met Jona gebeurd is. Wat de prediking betreft, er staat maar één duidelijk woord van de Heere in. Één prediking die Jona gepredikt heeft, en dat is in Nineveh. Maar voor de rest is het allemaal omheen gebouwd als een soort geschiedenis. Waarom staat Jona daar? Wel, nogmaals, ik weet het niet met 100% zekerheid, maar ik waag deze veronderstelling, omdat Jona toch een profetisch boek is. Niet in die zin dat hij een boodschap gebracht heeft, waardoor hij op de lijf van de profeten staat, maar omdat zijn leven profetie is geweest. Zijn hele levensgang is profetie. En ik heb dat vorige keer even aangeduid, want de Heere Jezus leest het boek van Jona ook zo. Jona is een teken voor de Ninevieten geweest. Jona is een afschaduwing, een type van de Heere Jezus geweest. Jona is door zijn verblijf in de vis en door zijn begraven worden in de vis en door zijn opstanding uit de vis een teken geworden. Zo gebruikt de Heere Jezus het van het begraven worden en de opstanding van Christus zelf. En dat zou ik profetie willen noemen. Ook dat tweede, dat Jona voor de Ninevieten een teken geweest is. En de Heere Jezus zegt erbij, in de dagen waarin hij leefde, dit boos en overspelig geslacht verzoekt een teken. Hun zal geen teken gegeven worden dan het teken dat ze Nineveh gehad hebben. Dat is ook profetie. Jona een teken voor de Ninevieten. Zo is Jona ook een teken voor de generatie, voor het geslacht van Jezus dagen. En dan voegt de Heere daaraan toe, die mensen in Nineveh hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. Dat is alweer profetie. En daar zijn de mensen uit Nineveh ook een voorbeeld voor de Joden uit Jezus dagen. Terwijl zij zich bekeerden, is er een grotere dan Jona in hun midden en zij bekeren zich niet. Ik geloof dat je op die manier het profetisch karakter van het boek Jona kunt zien. En dat dat de reden is waarom hij in de rij van de profeten staan. Een andere verklaring zou ik niet weten. Ik weet niet of u dat bevredigt, maar
ik wist het niet
daarom. Oh, nou, dan is het al. Dan zal het al gauw. Nee. Goed. Nog een vraag? Ja. Nee.
Was het niet meer angst misschien? Dat het onheil over Israël voor zou komen als hij naar binnen. Omdat hij dacht dat de Nineveh niet echt zou verkeerd.
Ja. Ja, ik weet, er zijn allerlei mogelijkheden om een verklaring ervoor te geven. Ik heb mij dus bewust willen houden aan wat de Heere dus zelf in zijn woord zegt, in het antwoord wat we van Jona vinden, in hoofdstuk 4 vers 2, waar Jona dus zelf zegt wat hij dacht toen hij nog in het land was. Dat de Heere, ja, hij wist wel, de Heere is langmoedig, de Heere is barmhartig, en daarom wil hij niet gaan. Omdat God langmoedig is, wil hij de boodschap van die langmoedige God daar niet gaan brengen. Waarom niet? Ja, omdat hij die mensen niet gunt.
Dat in de eerste plaats. Het was zo bij de Joden, dat vind je op meerdere plaatsen in de schrift, dat men die geest heeft van wij alleen en de heidenen niet. Er kan ook nog een andere reden geweest zijn, die er misschien ook wel in meegesproken heeft, een secundaire reden. Namelijk dat Jona het die Ninevieten niet gunde, omdat zij de vijanden van zijn volk waren. Kan ook nog wel een reden geweest zijn dat Jona geweigerd heeft om te gaan, omdat hij, als God dat zou doen, wat hij vermoedt dat de Heere gaat doen, namelijk zijn prediking zegenen, dat Jona dan zich geen houding meer weet te geven onder zijn eigen volksgenoten. Toen hij die boodschap moest gaan brengen dat de Heer het gebied van Israël zou vergroten in de dagen van Jerobeam de Tweede, toen heeft hij die boodschap, ik ben ervan overtuigd, met vreugde gebracht. Want dat was een boodschap die de mensen graag hoorden. Dat was geen moeilijk werk voor Jona. In dat opzicht heeft de Heer hem toen een makkelijke taak opgedragen, want als je de boodschap mag gaan brengen die de mensen graag horen, ja, dat is plezierig werken, om zo te zeggen. Maar nu heeft Jona die reputatie dat hij een boodschapper is van goede tijdingen. En als hij nu straks in zijn eigen land terugkomt en hij moet vertellen, ik ben in Nineveh geweest en moet je eens horen wat er allemaal gebeurd is. Die mensen zijn tot bekering gekomen en God heeft zijn oordeel uitgesteld. Dan ligt Jona er in Israël uit. Niet waar? Misschien heeft dat ook wel een rol gespeeld dat hij zichzelf er niet voor over had. Dat kan. Dat kan ook niet zo zijn. Ik weet het niet. Wat wel zo is, wat zeker is, is dat hij dus, wat hij zegt in hoofdstuk 4 vers 2, dat hij benauwd is ervoor dat de Heer zijn barmhartigheid gaat bewijzen. Ik geloof niet dat Jona bang was dat ze hem in Nineveh kwaad zouden doen. Daar is Jona, naar mijn gedachten, ook de figuur niet voor. Iemand die zo zich aanbiedt, gooi mij overboord. Iemand die dat onder ogen durft zien, iemand die dan daarna toch ook naar Nineveh gaat en zonder verschrikken, althans zo blijkt het, door de straten van Nineveh loopt, helemaal in zijn eentje te midden van die miljoenenstad met zo'n boodschap. Ik geloof niet dat je uit het boek Jona de conclusie kan trekken dat hij een banghartig mens was en dat dat de reden was. Maar ik ben het met u eens, er kunnen allerlei motieven een rol gespeeld hebben. En als je de verklaringen ook leest, de een die legt meer hier de nadruk, de ander legt meer daar de nadruk. Maar het is al met al een ernstige zaak dat hier, ja, en daar moeten we toch nog even de nadruk op leggen, dat hier een kind des Heren is. Die weet wat het is om door de Heren begenadigd te zijn. Die weet wat het is om als een zondig mensenkind door de Heren gevonden te zijn, door de Heren getrokken, hè, door de Heren van een kind der duisternis gemaakt te zijn, een kind des lichts. Het is een ernstige zaak dat iemand die zo begenadigd is, zo ver van huis kan zijn, dat hij het een ander niet eens gunt. En dan kun je zeggen, ja, die verschrikkelijke Assyriërs, en dat waren zulke goddeloze mensen, en daar had Israël al zoveel narigheid van ondervonden. Ja, dan is die toch verder vanaf wat de Heere Jezus gezegd heeft, hebt u vijanden lief en bid voor degene die u geweld aandoen. Dan heeft hij op dat moment toch geen hoogstaand geestelijk leven gehad. En dan heeft hij toch geen bewogen gemoed gehad. Niet waar? Dat is de grote ernst die erin. En dat is wat dat betreft ook een waarschuwing voor ons. Ja?
Jongens, dat werd de tegenheden in verband gebracht met de zonde. Maar kan het ook niet zijn om te proberen de kinderen te
helpen? Ja. Ja, of de Heere de tegenheden soms ook kan zenden, zonder dat er een bepaalde oorzaak gevonden wordt in de zonde, maar dat de Heere zijn volk door middel van de tegenheden wil oefenen. Ja, ik ben ervan overtuigd dat dat zo is. Dat is het bij Jona niet. Duidelijk is het dat niet. Daar is het om der zonde wil. Maar ik geloof dat je in de schrift ook aanwijzingen kunt vinden en voorbeelden kunt vinden van mensen die, ja, er ook diep doorheen moeten. Maar dat dat niet is in verband met een bepaalde zonde. Ik geloof dat dat duidelijk ook een van de boodschappen van het boek Job is. De Heere wil zijn volk, de Heere wil Job in die weg oefenen. Er is natuurlijk nog een ander motief dat er in het boek Job doorheen spreekt. En wat Job niet geweten heeft, althans op dat moment niet. Althans toen hij in de moeite zat en op de ashoop, op de mesthoop zat, toen heeft hij het niet geweten, maar wij worden erover ingelicht, er is ook een strijd gaande tussen God en Satan.
En er is ook die beschuldiging van de duivel dat Job de Heere dient omdat hij er beter van wordt. En als de Heere al die dingen zo aan Job weg zou nemen, dan zegt Satan, dan weet ik zeker dat hij het met de dienst des Heeren en met de vrezen des Heeren in zijn leven ook afgelopen is. En dan zie je dat de Heere het wel waagt met zijn volk. Dat Satan ze dan wel in de smeltkroes mag werpen. Want dan weet de Heere, die zelf voor de uitkomst instaat, dat Job niet verloren gaat. Hij zondigt wel, eerst met zijn lippen niet, met zijn hart al wel, maar later ook met zijn lippen. Maar dat wil niet zeggen dat hij zover komt als dat zijn vrouw hem zegt dat hij moet gaan, zegen God en sterf. Nee, daar zal de Heere voor zorgen dat dat nooit gebeurt. En Job krijgt in, en daar hebt u ook dat element wat u noemt, daar hebt u ook het element van de oefening. Want als je dat eens naleest in het boek Job, en ik weet wel, het is niet het makkelijkste boek om te lezen. Maar, en je komt er ook niet achter als je hoofdstuk voor hoofdstuk leest. Je moet het in zijn geheel eens doorlezen. En dan die punten eens even aankruisen. Waarin Job spreekt over zijn eigen geloofsgetuigenis. Waar hij zijn geloofsgetuigenis geeft. Hoe hij in het begin al tastend en al aarzelend. En met veel twijfel en met veel wanhoop. En met veel angst en beven toch als het ware tast naar de Heere. Dan krijg je die uitspraken zoals die zegt, och dat er een scheidsman tussen ons beiden waren, die zijn hand op ons beiden zou leggen, dan ziet hij het nog niet, maar hij weet dat er een scheidsman, een middelaar nodig is. En als hij dan verder geleid wordt, dan kom je tot die uitspraken die Job dan maakt van, zou hij mij doden, nochtans zal ik op hem hopen, ik zal mijn rechter om genade bidden. En langs de weg van die worsteling, als het door zijn vrienden al moeilijker gemaakt wordt, wordt hij door de benauwdheid naar de Heere gedreven. En dan komt hij tot dat hoogtepunt waar hij niet op blijft staan, want later zakt hij weer in. Maar op het moment is hij daar toch, dat hij zegt, ik weet mijn verlosser leeft. En zo heeft de Heere de moeite en de bestrijding in zijn leven gebruikt om hem te oefenen. Natuurlijk, de Heere kan dat ook doen als iemand in voorspoed leeft. Maar de Heere doet het menigmaal als iemand in tegenspoed geleid wordt. Dat hij dan op de Heere teruggeworpen wordt en nergens steun meer kan vinden. Bij zijn vrouw niet, bij zijn vrienden niet, bij zijn kinderen niet, bij zijn bezittingen niet. Maar dat hij dan met lege handen tot de Heere vlucht. En dat de Heere zich op die manier en langs die weg openbaart. Zeker, dan is er in Jobs leven geen bijzondere aanleiding in zijn zonde. Maar de Heere heeft opvoedkundige maatregelen genomen, om zo te zeggen. De Heere voedt hem op tot een hogere kennis van zichzelf en van zijn genade. En dat doet de Heere nog. En daarom, ik heb zo pas gezegd, en ik begrijp nu dat ik niet volledig was, ik heb zo pas gezegd, als de storm er is, dan moet je met Job vragen, Heere, toon mij waarom gij met mij twist. En dan kan de Heere duidelijke aanwijzingen geven, daarom, daarom, daarom. Maar het kan ook wezen dat je er geen antwoord op krijgt en dat de Heere niet iets aanwijst. Maar dat je dan inderdaad, dat de aanleiding daarin ligt dat de Heere je wat wil leren. Dat de Heere je op wil voeden. Geestelijk. Dat kan ook. Ik geloof niet altijd. Ik geloof dat je niet altijd kunt zeggen dat het moment waarop we zondigen, dat we dan ons ook bewust zijn dat we het doen. Dat we bewust van de Heere afwijken. Dat is menigmaal wel het geval. En hoe komt het dat het menigmaal wel het geval is? Kijk, in Jona's leven was dat duidelijk. Jona had een uitdrukkelijk gebod van de Heere gekregen en hij ging er tegenin. Hij was goed bij zijn verstand. Hij wist wat hij deed. Hij wist wat hij dacht. Hij wist dat dit tegen de wil van de Heere inging. Nee? Zijn geweten zei het hem, alles zei het hem. Maar het is niet altijd zo duidelijk, want het gebod van de Heere is niet altijd zo duidelijk. De leiding die de Heere met je neemt is niet altijd zo duidelijk. Dus daarom zijn er ook momenten waarop je niet altijd bewust zondigt. Er is een bewust het doen van het kwaad, maar er is ook een vallen in het kwaad. En dat laatste is niet minder erg, en dat laatste dat gaat niet langs onze verantwoordelijkheid heen, zeker niet. Maar er is toch Er is toch onderscheid. Kijk, ik geloof als je nou een ander voorbeeld neemt in de Bijbel. David. In Davids leven kwam ook een storm. Psalm 32 spreekt ervan. Mijn beenderen werden verouderd in mijn brullen de ganse dag. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. David kreeg het zo benauwd en zo zwaar. Toen hij zijn zonde bedekte. En zo bracht de Heere hem. Tot het punt waarop hij niet verder kon. Maar daaraan vooraf ging inderdaad in zijn leven ook een heel bewust opzij zetten van de wet des Heeren. Zo ging het in Davids leven. Net zoals bij Jona. En dat is verschrikkelijk gevaarlijk als een mens dat gaat doen. Ik weet wel, daar speelt de vorst der duisternis in mee. Dat heeft hij bij David ook gedaan. En er zijn allerlei oorzaken en allerlei achtergronden. Als je het hele proces van de rijping van de zonde in Davids leven nagaat, dan is het om te eisen. Het begint met dat hij niet meegaat als zijn leger voor Rabba van de kinderen Ammons ligt. En de koning hoort daar te zijn. Die hoort het leger aan te voeren, maar David die ging niet. David die ging op het dak van zijn paleis zitten. Toen zag hij daar Bathseba. En hij ontsteekt in verkeerde vleeselijke lust als hij die vrouw ziet. En hij stuurt zijn knechten uit om haar te halen. Wat heeft David intussen gedaan? En hij heeft het geweten dat hij het deed. Hij had een geweten. En zijn geweten was op een gegeven ogenblik ook nog tot een zekere hoogte geheiligd door het werk van Gods genade in zijn leven. Maar hij heeft het geweten dat de Heere zei, gij zult niet begeren. En hoewel hij wist dat dat gebod er stond, heeft hij bewust dat gebod opzij gezet en tegen zijn knechten gezet, ga die vrouw halen. En toen heeft hij geweten dat er stond, gij zult geen overspel doen. En hij heeft dat gebod opzij gezet en hij heeft wel overspel gedaan. En hij heeft het geweten dat er stond, gij zult niet doodslaan. En hoe moeilijk is het hem gemaakt om dat gebod te overtreden. Ten slotte geeft hij dan uiteindelijk die brief aan Uria mee. En hij heeft het gebod opzij gezet. Kijk, als iemand dat zo doet, ja, wat kun je dan verwachten? Dan haalt hij duisternis over zijn ziel, dan haalt hij de grootste ellende over zijn ziel. Dan gaat God hem, en dat is nog Gods genade, en dan kun je ook zeggen, maar de Heere, want die kende David. Maar dan brengt hij hem in zo'n ellende, dat zijn beenderen verouderd worden in zijn brullen de ganse dag. Maar het is niet altijd zo dat je kan zeggen, nou, ik heb toen bewust Gods gebod opzij gezet. Wee ons als we doen. We kunnen er alleen maar Gods ongenoegen op verwachten. En niettemin, de Heere wil dan toch ook nog in genade handelen. Dat hij ons nog niet geeft wat we verdiend hebben. Hij straft ons, dat zie je zo duidelijk in Jona, maar naar onze zonde niet. Ja? Ja, dat kan nog. Ja.
Ja, nu zijn er meer geschiedenissen in de geschiedenis van de grote woord, dat valt bij Achan zo.
Ja.
Heb je nog een woord op Achan, dat is een woord in Jericho. Dat is ook aan de grootte van de, dat er de jaren gekozen moesten worden, en dat van Matthias dat hier ook gekozen werd. Mogen wij dat met een ook verbaasd nemen, als we naar problemen zetten, dat we zeggen, ja, dat weet hij nog, hij zegt nu, ik had een misdadiger.
Ja, ik heb een goede oplossing. Zal ik dat over een poosje beantwoorden? Dat staat verderop in het hoofdstuk. Ja. Ja. Nee, dat is waar. De vraag is natuurlijk of wij ook vandaag nog loten mogen werpen. We doen dat niet, we doen dat bijna nooit, althans. Maar ik zou zeggen, het komt verderop in het hoofdstuk, in een gedeelte waar we eigenlijk nog niet aan toe zijn. En als ik er uitkom uit die vraag, dan zal ik u mijn antwoord geven. Maar u wilt nog misschien wel even geduld hebben. Ja, goed. Goed, nog meer vragen? Dan zullen we deze bijeenkomst besluiten. Ja, laten we deze boodschap mee naar huis nemen, dat het een ernstige zaak is om tegen de wil des Heren in te gaan. En of je dat nou doet als kind des Heren zoals Jona, of dat je dat nou doet in je onbekeerde staat. Ongehoorzaamheid tegen de Heren is ongehoorzaamheid. En daar kan geen zegen op verwacht worden. En als de Heren zegt tegen Jona dat hij naar Nineveh moet, dan moet hij naar Nineveh. En als de Heren tegen ons zegt, zoek de Heren terwijl hij te vinden is, dan kan het enige goede antwoord in ons leven zijn dat we de Heren inderdaad zoeken. En als de Heren in zijn woord zegt, dient de Heren, dan kunnen we allerlei argumenten gebruiken, maar als het dienen van de Heren er niet is, dan zijn we in een weg van ongehoorzaamheid. De Heer tegen Abraham zegt, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Dan kan Abraham allerlei dingen zeggen, maar als hij dat niet doet, is hij ongehoorzaam. En daarom, we moeten veel bidden. En laten we dat dan ook maar gelijk gebruiken om als slotpsalm te zingen. Leer mij naar uw wil te handelen. Psalm 86, het zesde vers.
Van deze dag en aan het einde van dit ons te samen zijn. Past en betaamt het ons uw grote naam dank te zeggen voor het goede dat gij geschonken hebt. En gij hebt er onderscheid gemaakt, Heere, waar van nature geen onderscheid te vinden is. Wij mochten nog met elkander hier in vrijheid samen zijn om uw woord te onderzoeken, Heer. En gij hebt ons nog een uitlegger gegeven van uw woord en van uw getuigenissen. En daar mochten wij nog onder verkeren, Heer. En u wacht alles op uw zegen. En nu bidden we van u, Heer, dat gij dat woord van u, wat we met elkander hebben mogen horen en de uitlegging van uw woord, wil het nog achtervolgen met uw zegen. Want u klaagt toch in uw woord, Heer, dat uw volk verloren gaat, omdat het geen kennis heeft. En daarom bidden we van u, Heer, dat ook dit woord die kennis mag vermeerderen, dat het geheiligd mag worden, dat het toegepast mag worden van ieder van ons persoonlijk. Want het zal toch van onze hand geëist worden. Gij schenkt ons het voorrecht. Gij schenkt ons de middelen, Heer. Dat het die nood op een ieder onze harten gebonden mag worden. Dat het persoonlijk voor het ieder mag toegepast worden. Dat uw woord zo'n lamp voor onze voet mag zijn. En een licht op ons pad voor in dit leven. En als wij uit elkander gaan, Heer, wil gij met een ieder van ons gaan. Wil gij een ieder weer brengen op de plaats zijn bestemming. En wil hij ons ook in de bestemde tijd weer hier samenbrengen. En ons ook in het nachtelijke uur uw vleugel nog over ons uitbreiden. Wil ons nog verkwikken door de slaap. Dat we weer verfrist mogen ontwaken. En neem ons zo allen dan nog voor uw rekening. Voor ziel en voor lichaam bij de red vragen wij. Uit vrije genade om Jezus wel alleen. Amen.